van onze godsdienstoefening aan en elkander te zingen uit Psalm 68 en daarvan het 13e vers. Psalm 68, vers 13. Looft God in zijn gemeentalon, den Heer hij die in het heiligdom als Israëls kroost mocht naderen. Hoe vrolijk gaan de stammen op naar Sions Godgewijden top met Israëls achtbevaderen. De vorsten van elk huisgezin, zij trekken aan, heer Benjamin, schoon klein hij mocht regeren. Daar Juda's stam die glorie won, gins Naftali en Zebulon, om God hun koning te eren. Het is het 13e van Psalm 68. Verder wensen we uit Gods heilig woord u voor te lezen een gedeelte van 2 Samuel 23. Voorts zijn dit De laatste woorden van David. David, de zoon van Isaï zegt, en de man die hoog is opgericht, de gezalfde van Jacobs God en lieflijk in psalmen van Israël zegt, de geest des Heeren heeft door mij gesproken en zijn rede is op mijn tong geweest. De God Israëls heeft gezegd, de rotssteen Israëls heeft tot mij gesproken. Er zal zijn een heerser over de mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. En hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat, des morgens zonder wolken, wanneer van de glans na de regen de grasgeutjes uit de aarde voortkomen. Hoewel mijn huis al zo niet is bij uw God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en vast is. Voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. Maar de mannen Belials zullen altemaal zijn als doornen die weggeworpen worden, omdat men ze met de hand niet kan vatten. Maar een iegelijk die ze zal aantasten voorziet zich met ijzer en het hout in een spies, en ze zullen ganselijk met vuur verbrand worden derzelfde plaats. Dit zijn de namen der helden die David gehad heeft. Josep, Baschebet, de zoon van Takemoni, de voornaamste. De voornaamste der hoofdlieden. Deze was Adino, de Esniet, die zich stelde tegen 800, die van hem verslagen werden op eenmaal. En na hem was Eliazar, de zoon van Dodo, zoon van Acholi. Deze was onder de drie helden met David, toen zij de Filistijnen beschimpten, die al daar ten strijde verzameld waren en de mannen van Israël waren opgetogen. Deze stond op en sloeg onder de Filistijnen, totdat zijn hand moede werd, ja, zijn hand aan het zwaard kleefde. En de Heere wrocht een groot heil tenzelfde dagen, en het volk keerde wederom hem na, alleenlijk om te plunderen. Na hem nu was Samma, de zoon van Eets, de Harariet. Toen de Filistijnen verzameld waren in een dorp en al daar een stuk akkers was vol linzen en het volk voor het aangezicht der Filistijnen vluchtte, zo stelde hij zich in het midden van dat stuk en verloste dat en sloeg de Filistijnen en de Heere wrocht een groot heil. Ook hingen af drie van de 30 hoofden en kwamen in de oogst tot David in de spelonk van Adullam. En de hoop der Filistijnen had zich gelegerd in het dal Rephaim. En David was toen in een vesting en de bezetting der Filistijnen was toen te Bethlehem. En David kreeg lust en zeide, wie zal mij water te drinken geven uit Bethlehems bornput die in de poort is? Toen braken de drie helden door het leger der Filistijnen en putten water uit Bethlehems borenput, die in de poort is, en droegen het en kwamen tot David. Doch hij wilde dat niet drinken, maar goot het uit voor de Heere. En zeide het zij verre van mij, o Heere, dat ik dit doen zou. Zou ik drinken het bloed der mannen die heen gegaan zijn met gevaar van hun leven? En hij wilde het niet drinken, dit deden die drie helden. Abizai, Joas broeder, de zoon van Zeruja, die was ook een hoofd van drieën, en die hief zijn spies op tegen 300 die van hem verslagen werden, en hij had een naam onder de drie. Was hij niet de heerlijkste van die drie? Daarom was hij hun tot een overste. Maar hij kwam niet tot aan de eerste drie. Voorts Benaja, de zoon van Jojada, de zoon van een dappere man, groot van daden, van Kabzeel, die sloeg twee sterke leeuwen van Moab. Ook hing hij af en sloeg een leeuw in het midden van een kuil in de sneeuwtijd. Daartoe sloeg hij een Egyptische man, een man van aanzien, en in de hand des Egyptenaars was een spies, maar hij hing tot hem af met een staf. En hij rukte de spies uit de hand des Egyptenaars en doodde hem met zijn eigen spies. Die dingen deed Benaja, de zoon van Jojada, dies had hij een naam onder de drie helden. Hij was de heerlijkste van de 30, maar tot die drie eersten kwam hij niet. En David stelde hem over zijn trawanten tot dusverre. Onze hulp is in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u tezamen het aangezicht des Heeren. De Heere gebracht ons in uw grote langmoedigheid en in uw verdraagzaamheid en in uw taai geduld aan de avondstond van deze werkdag ons nog samen aan de plaats des gebeds. We mochten in diepe verootmoediging gewerkt door uw geest en een vrucht van de verootmoedigingen van Christus genade van u ontvangen om u te herkennen, ook voor het opkomen naar deze plaats, maar ook voor het aanhoren van zulk een kostelijk gedeelte uit uw eeuwig getuigenis. Wat ons opleidt tot de heerlijkheid gegeven aan die zoon van Isaïe, een type van Christus, omringd van zulke helden, die door het geloof één God, één Christus. Zulke roemrijke daden hebben mogen verrichten. Och, dat onze zielen er eens iets van mocht ontvangen, ook in dit avontuur. Want het is alles voortvloeiende uit die sterke held die door God zelf is verkoren uit het volk. En die alle macht en alle kracht bezit in de hemel en op de aarde. En u in de vereniging door het geloof met hem kan dat volle kloeke daden doen, dat er wederpartijders moeten vluchten, dat ze de overwinning behalen mogen, waar toch de strijd voor dat volk hier getekend en die strijd hier doorgaat tot aan het einde van der leven, wanneer ze uit alle strijd en moeite, uit alle banden en gevangenissen en van derzelven voor eeuwig verlost zullen worden en trappen zullen op de nek van hun vijand, omdat Christus hun gezegend hoofd de volkomen overwinning op Golgotha behaald heeft. Ge mocht in den avond het gedeelte van uw woord dat we met elkander nog hopend overdenken, ge mocht het dus omsluiten. De verborgenheden mocht ge nog eens openleggen. En de heilgeheimen dat we ze aanschouwen mochten. Maar ook dat onze zielen er nog van meegedeeld mochten worden. Och, laat het ons toch eens niet voorbij gaan. Maar dat het ons arme harten nog eens raken mocht. Dat we nog een kruimeltje van die tafel mochten ontvangen en verwaardigd om de heerlijkheid van die Messias, van die koning der koningen en heren der heren door het geloof te mogen aanschouwen, dat de waarheid geopend mocht worden, maar ook gezegend en geheiligd tot waarachtige bekering. We zijn allen op weg en reizen naar de eeuwigheid. En het is maar een ogenblikje dat we hier in dit meezeg verkeren. Och, wil nog in ontferming op ons en op ons geslacht nog neerzien. Op Joden en heidenen over de lengte en breedte der aarde. Doe nog wel bij Sion, bouw de muren van Jeruzalem nog op. En dat alles tot de eer en tot de verheerlijking van uw doorluchten en driemaal heilige naam. Wat met ons niet vergaderen kan door ouderdom en ziekte en zoveel andere omstandigheden waar het leven vol van is. We bevelen ze aan uw troon. En die geen lust erin hebben, dat ze het nog eens krijgen mochten. Zoals eenmaal een David lust kreeg om dat water te drinken uit Bethlehems borrenput. We mochten uw naam erkennen voor die moeder die gisteren uit het ziekenhuis weer thuis kwam. Wil het verder nog wel maken naar ziel en lichaam beide. Ook die diaken die gisteren geopereerd is en erdoor heeft mogen komen. We mochten ook uw naam voor hem erkennen. Willen verder sterk in zijn zwakheid. En ondersteunen. En laat het tot een zegen ook voor zijn zielen mogen zijn. Wil alle weduwen en wezen en weduwenaars in ons midden en in de gemeente ondersteunen, gedenkend sommigen die al zo lang met ons niet meer vergaderen konden. We dragen ze op aan uw troon. Breng ze nog terug onder de waarheid als met uw raad bestaan kan. En heilig alle wegen tot lering en bekering. Wil al uw knechten sterk en zalven. En ook ons in de avond uw hulpen niet doen ontbreken. Maar nog woorden en zaken verlenen tot de heerlijkheid Gods. Tot de welzijn en versterking van uw kerk. In de verzoening van al onze ongerechtigheden. Om Christus willen. Amen. Psalm 78. En daarvan het 34ste en 35ste vers. Psalm 34. Doch Jozefs tent liet hij verachtelijk varen. In Efraïm verkoos gij heen altaren. Maar hij had lust in Juda's stam te wonen. Om daar zijn macht en heerlijkheid te tonen. Het is Psalm 78, het 34ste en het 35ste vers. Thank you. Van onze overdenking voor deze uren, dat kunt opgetekend vinden bij vernieuwing in Genesis 49, het tiende vers, waar Gods woord aldus luidt: de scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. Tot dusverre. We hebben geliefden de vorige week gehoord dat Juda bij een leeuwenwelp vergeleken is. En bij een leeuw die zich nederlegt, maar ook bij een oude leeuw, en dat elk bevreesd is om hem te verontrusten dat hij opstaan zal. Vanavond gaat het over de scepter en over de wetgever die daar zijn zal totdat Silo komt. Jacob die heeft op zijn sterrenbed met alle duidelijkheid gesproken over het welbehagen Gods. En dat Juda in dat welbehagen Gods van eeuwigheid opgesloten lag. Dat het Gods wil geweest is en Gods besluit dat uit dat Juda de Messias zou geboren worden door de Heilige Geest. En dat de zaligmaker zou wonen in het geslacht van Juda. En dat ook het leven Gods in die Juda, maar ook in die stam, zou geopenbaard worden. Nu staat er hier in die tekst dat de scepter, die zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten. En vanzelf, het is noodzakelijk om die teksten weinig te vatten, is het noodzakelijk ten eerste om iets te zeggen over de letterlijke betekenis van een scepter en van een wetgever. Een scepter Dat is iets dat elke koning in zijn hand had. Een bewijs dat die man geroepen was en verkoren was om een volk te regeren. We lezen in Gods woord in verschillende plaatsen over een scepter. We lezen bijvoorbeeld in Ezechiël 19, in het 10e vers en in het 14e vers over een scepter van koningen. We lezen daar ook van in Zacharia 10, vers 11, dat de Heere de scepter van Egypte zal wegnemen. Een scepter dat zag op autoriteit en dat zag op gezag en op macht en op waardigheid. Daar wordt hier ook gesproken over een wetgever. En als je nu leest hier over een wetgever, dan zou je denken aan een persoon. Maar dat is niet zo. Een wetgever, dat was ook een staf die een koning in zijn hand had wanneer hij neerzat op zijn troon. En die wetgever, die staf, die reikte ook tot aan de grond. En die wetgever, dat zag op die persoon die die stok in zijn hand had, of die staf, dat hij degene was die macht had om wetten te maken, maar ook om wetten uit te vaardigen. En nu staat er hier dat het scepter van Juda niet zal wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten. Wat is nu de betekenis, de letterlijke betekenis van tussen zijn voeten? Dat ziet op de bestendigheid van de regering en van de wetgeving. Die scepter en die staf, die was tussen die voeten van die persoon die die waardigheid had ontvangen. En die persoon die droeg zorg dat niemand van de buitenkant die scepter en die staf van hem kon wegnemen. Daarom was die scepter en die staf tussen zijn voeten, staat er in die tekst hier. Het is vanzelf allemaal symboliek. Dat wil zeggen, het is hier iets dat zinnebeeldig wordt voorgesteld. Ten eerste, het ziet vanzelf op Juda. En het ziet op de stam van Juda. Maar uiteindelijk, dan ziet het op Christus. Daar gaat vanzelf de gehele zaak over. En daar zijn vanavond drie dingen die in bijzonder onze aandacht trekken. Ten opzichte van het eerste gedeelte van deze tekst. Dat de scepter van Juda niet wijken zal, nog de wetgever van tussen zijn voeten. Dat wijst erop ten eerste dat Christus het opneemt, ten tweede dat Christus het overneemt, en ten derde dat Christus het nooit uit zijn handen geeft. De scepter zal van Juda niet wijken. Juda was de van God verkoren stam. We hebben er bij begin vanavond van gezongen uit Psalm 68. En we hebben gezongen uit Psalm 78. En in beide die psalmversen wordt over de heerlijkheid van Juda en van die stam reeds gesproken. De grote plaats, maar ook de enige plaats die Juda van God had gekregen en wat ook voortgegaan en wat doorgegaan is ook in die stam van Juda. Het is opmerkelijk, geliefden, dat Juda van het begin op de voorgrond gestaan is, heeft. Dat Juda altijd, ook in de 40 jaar dat Israël in Egypte was, of in de woestijn was, dat Juda altijd in de voorste gelederen stond. Dat was het ook wanneer ze door de zee zijn gegaan. Dan was Juda ook het eerste. Een bewijs, geliefden, dat volk, zowel in de Rode Zee als ook in de Jordaan, nooit verdrinken kon en nooit omkomen kon. En het geheim daarvan was dat in de lendenen van dat Juda was de Messias, was de Christus. Wat er ook zou gebeuren, wat vijand tegen hem zich stelt, er is er niet één die ooit overwinning zou krijgen. Want de overwinning die ligt voor de kerk in de meerdere Juda in Christus. We hebben straks een gedeelte voorgelezen uit 2 Samuel 23. En ik hoop dat ge met aandacht ernaar geluisterd hebt tot wat een grote staat en eerlijkheid dat ten ere zelfs David gebracht heeft als een koning over Israël. Dat in zijn gehele leven openbaar geworden is dat hij was de gezalfde des Heeren. En je hebt in de waarheid nooit kunnen lezen dat er ooit in Israël een koning geweest is die met zoveel macht bekleed is geweest als de zoon van Isaïe. Je hebt straks horen lezen, geliefden, wat de helden daden dat die mensen, die helden van David, verrichten. De ene die slaat er zomaar 800 dood. En de ander die slaat er weer zoveel meer anderen dood. Daar is er een die twee leeuwen verslaat. Daar is er zelfs een die naar het hol van een leeuw gaat in de sneeuwtijd, als er geen eten is. Wanneer een leeuw op het felst is, dat kunt ge wel begrijpen. Dus je moet toch eens geloven, mensen, wat een helden dat daar geweest zijn. Ja, toen ik het las vanavond bij vernieuwen. Oh, dan moeten mensen, o God, wat heb je met je volk toch gepronkt in de dagen van ouds? Wat heb je toch gepronkt, ook in het leven van die David, die man naar Gods hart. En wat is die regering van die man toch gezegend geweest? Van alle kanten. Er zijn in dat huis van David in het geheel 19 koningen geweest die geregeerd hebben. 19. En daar zijn er geweest waar de Heere grote wonderen en grote tekenen door gedaan en door gevlocht heeft. Wonderlijk dat een mens die anders kan zeggen als het is goddelijk. En mezelf, het heeft allemaal een geestelijke achtergrond. Het heeft allemaal een geestelijke betekenis. Wanneer we beginnen vanavond met die woorden dat de scepter van Juda niet wijken zal, nog de wetgever van tussen zijn voeten. Het rijk der 10 stammen, dat is naar Assyrië gevoerd. Maar na die tijd heeft het huis van David nog 100 jaar geregeerd. Nog 100 jaar. De Heere die heeft dat huis van David, al werd het afgebroken, en al kwamen er ook in het laatst koningen die van de vreze Gods vreemd waren, die het er slecht afgebracht hebben. Maar het heeft je aandacht misschien toch ook wel eens getroffen, mensen. We hebben er ook wel eens bij stil mogen staan in ons leven. Dan staat er gedurig om David zijn knechts wil. Wat heeft God van iemand toch veel houden? Wat heeft God iemand toch lief gehad? Wat heeft het een lieveling bij God van God geweest, mens? Een lieveling. En er was ook genoeg in dat leven gebeurd, we weten het. Maar toch, mensen, een bijzondere lieveling. Want daar staat in Psalm 4, en aan vluchten voor Absalom, zoals je weet de historie. Geen huis meer, geen bed meer, niks meer, alles weg. Maar dan zegt hij tegen die vijanden, weet ge niet dat God zich een gunstgenoot heeft afgezonderd? Dat hij bij die man nooit gewankeld. Nee. Dat hij nooit gewankeld. Moet je overdenken. Er gaan zoveel van Gods kinderen wankelend over de wereld. Mijn wankelende hangen, dat heeft David ook wel gezegd. Maar dat zag op de staat op de stand van zijn leven. Op zijn dagelijks leven, dat staat niet op de staat voor de eeuwigheid. Want die staat, die lag vast in het eeuwige welbehagen des Vaders. En de Heere die heeft op wonderlijke wijze met die man willen handelen, wonderlijk. De scepter zal van Juda niet wijken. Het koninklijk huis van David, dat is in ballingschap gevoerd naar Babel. En de Heere, die heeft aan sommigen uit dat huis van David bijzondere weldaden geschonken. Daar was er een die moest ook sterven. Die heeft, ik denk, 37 of 38 jaar in de gevangenis gezeten. Maar hij is eruit gebracht en getrouwd. En dat die man had geen kind toen hij in de gevangenis kwam. Er was geen nageslacht meer. Maar God die heeft hem door middel van een andere koning uit de gevangenis weer teruggebracht. Hij mocht in een huis wonen, hij mocht weer trouwen. En toen heeft hem weer een kind op de wereld mogen brengen, Sealtiel. En ook uit die Sealtiel, er is de Christus weer geboren. O, als Gods volk eens houvast in God krijgt. Als ze eens houvast krijgen. In de beloften Gods. Die in Christus ja en amen zijn. Gode tot eerlijkheid. Dan moet ge zeggen, er is nooit en nooit. En voor dat volk van God de reden, enige reden om te twijfelen, maar wel om zich op de Heere te verlaten. En het is zo waar, mensen, wat Justus Vermeeres uitgedrukt heeft in een van zijn preken. Als er in de hemel schaamte kon wezen, dan zou Gods volk eeuwig beschaamd zijn vanwege de kleine gedachten die ze hier menigmaal in de leven van God gehad hebben. Dat ze hem zo mistrust hebben, mistrouwd hebben, wantrouw. En dat ze gedurig, zoals dat in het leven zo vaak voorkomt, geliefden, dat dat volk gedurig leeft alsof er geen God in de hemel is. Maar je ziet het hier in dat geslacht van Juda en David. De scepter zal van Juda niet wijken. En dan door heel de ballingschap heen, mensen, dan zorgt God voor dat huis van David, die uit de stam van Juda voorkomen. Als ze straks onder Cyrus en Kores terugkomen, dan is er in Zerubabel ook weer een man uit het huis van David, die de regering weer over mag nemen. En als straks dan komt er 400 jaar, dat er geen profeet meer over is gebleven. Psalm 74 zegt het immers. Niet één profeet is ons tot troost gebleven. Maar toen hij God in die 400 jaar toch zijn volk gehad. Judas de Maccabeer, een geloofsheld, zijn vader, zijn broers, waar God zich in verheerlijkt heeft, allemaal uit het huis en uit het geslacht van David. En nog een enkele dag en week geliefd dat we nog leven mogen. Dan worden we weer met onze gedachten naar het Nazaret gebracht. Naar het verachtste plekje van de wereld. Naar dat dorpje waarvan Nathanael zei, kam uit Nazaret iets goeds voorkomen. Maar daar ergens in een hutje, in de diepste armoede en in de grootste ellende, daar zit een Jozef en daar zit nog een Maria. De wereld heeft ze niet meer gekend, mensen, want de schoonheid is vergaan. Zijn troon ligt neergestort, Psalm 89. Maar God die kende ze. En de Heere die heeft, ja, we zouden nog zeer gaan praten soms ook, maar nu heeft de Heere, die heeft toch nog eens een eeuwig voornemen, moet je zo denken, heel de wereld op zijn kop laten zetten. Heel de wereld op zijn kop laten zetten, om die twee mensen in Bethlehem te krijgen. Moet je zo denken. Wat geloof je van de voorzienigheid Gods, mensen? Wat geloof je? Een arm en bloed die moest zeggen, oh God, geloof er niks van. Tenzij dat ik een kruimeltje geloof krijg om het te geloven. Want geloof dat is niet om op te rapen van de straat, hoor. En je kan het niet uit je vestje halen, daar moet je niet over denken. Oh nee, mensen. Het is en het blijft een haven van de hemel. Dat blijft het doen. De scepter zal van Juda niet wijken. Nog de wetgever van tussen zijn voeten. En als de Christus geboren wordt, dan zit een Edomiet die zit op de troon. Herodes. Een van de grootste vijanden van Gods kerk. En een van de grootste vijanden van Christus. Maar dan is er toch nog een Sanhedrin erin dat nog oordeelt over de verschillende godsdienstige zaken. Het burgerlijke dat is in de hand van de Romein. Want in de tijd, dat weet je van Pilatus. Ja, dan moeten ze naar Pilatus om Christus te laten kruisen. Omdat ze zelf de macht niet hadden om de doodstraf uit te voeren. Maar ze hebben hem toch eerst ter dood veroordeeld. En die Joden die hebben gezegd, we hebben geen koning. We hebben geen koning, alleen de keizer. Dat hebben ze moeten beleiden, dat was vanzelf de eigen schuld en zonde. Maar toch hebben ze nog autoriteit en toch hebben ze nog macht gehad. Want de scepter die is nooit geheel en al. En de wetgever van tussen zijn voeten, want als Sanhedrin dat was een wetgevend lichaam in de dagen toen Christus geboren werd in Bethlehem. Dus door al de donkerheid en door al de strijd en door al de beroeringen wat vader Jacob hier op zijn sterrenbed betuigd heeft, dat de scepter van Juda niet zal wijken. Nog de wetgever van tussen zijn voeten. Totdat, zegt de waarheid, totdat de Silo komt. En natuurlijk, we moeten veel verder zien. We moeten niet meer zien op Juda. En we moeten ook niet zien op die stam van Juda. En op die koningen die daar geregeerd hebben. Maar we moeten hoger zien. We moeten opzien naar de hemel. Want De scepter zal van Juda niet wijken. Christus was erin. In de rollen des oude verbonds. En in de bediening van de profeten. En van de priesters en van de koningen. Die in de dagen van ouds. Allemaal typen van de Heer Jezus waren. En er is van geschreven bij de profeet Zacharia dat hij zal den tempel des Heren bouwen. Ja, hij zal de tempel des Heren bouwen. En natuurlijk, dat komt allemaal terug naar die scepter en naar die wet. Want de grote betekenis vanzelf is dat de kerk die kan nooit van de wereld uitgeroeid worden. We hebben gezongen uit Psalm 78 dat God in Juda wilde wonen. En in Psalm 69 dat de Juda steen zal herbouwen uit het stof. En als je nu eens denkt, mensen, van begin van de na de val van Adam, wat een duivel bezig geweest is en wat de wereld bezig geweest is en wat de mens zelf bezig is om alles te vernietigen en om alles tot de grond toe af te breken, dat er geen kerk meer zijn zal, dat er geen volk van God meer zijn zal. Dat er niets, geen orde of regel zelfs meer te vinden is. Dat alles tot een einde komt. En u heeft Farao, die is bezig geweest om de kerk te laten verdrinken in Egypte. Want al de knechtjes die moesten geworpen worden in de Nijl. Dat wijf, die goddeloze Atalia, die vrouw van Agab, die moeder, die heeft al het koninklijke zaad omgebracht. Eén hebben ze nog gauw vastgepakt, zo'n klein kind, en dat hebben ze in een slaapkamer, is dat nog verborgen. Voor jaren is dat verborgen gehouden. Wie heeft dat bewaard, dat schaapje, dat kind, dat hij God bewaart. Dat hij God bewaart, want de scepter, die zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten. No. En als je dan denkt aan de dagen van de ballingschap, 70 jaar in Babel, Nebukadnezar zijn doel dat is geweest, om het volk van God onder te laten gaan, in dat heidense koninkrijk. Dat de naam en dat de gedachtenis van de aardbodem zou worden uitgeroeid. Heeft hij zijn doel bereikt? Nee, mensen. Nee, verspeeld. En waarom verspeeld? Omdat de scepter die zal van Juda niet wijken. Nog de wetgever van tussen zijn voeten. En nu heeft God het gegeven, mensen, dat die scepter en dat die wetgever, dat die tussen de voeten van Juda gebleven is. En tussen de voeten van die stam gebleven is. Ze hebben wel alles gedaan om het te vernietigen en om het te verderven. Maar het is nooit gelukt. En het zal, zolang als de wereld staat, zal het ook nooit gelukken. Daar staat in Jesaja 54. Alle instrument dat tegen u bereid wordt, dat zal niet gelukken. En alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Dit is de erve van de knechten des Heeren en hunne gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heer. En wat nu? in het gemeen in de kerken Gods is, dat is ook geliefden personeel in het leven van Gods kinderen. De wereld die weet er niet vanaf. En de godsdienst die heeft er geen besef van. Want die leven net zo makkelijk op de wereld. Die weten niet dat er een duivel is en dat er zonde er is en dat de wereld is. Ze weten niks van. Een makkelijk leven. En als ze sterven allemaal naar de hemel toe. Is het met Gods volk ook? Nee mensen. Als je bij dat volk behoort, onthoud het je leven lang maar. Dan moet je de meeste tijd naar de hel toe. Als je bij dat volk hoort. Veel meer als dat ik vanavond je vertellen kan, mis. Want er is al in de hele wereld, er is al wat afgevochten. Nee? Er is al wat bloed gevloeid in die wereld. De eerste oorlog, de tweede oorlog, miljoenen gevallen. Maar er is nooit een slagveld geweest waar zoveel doden vallen als hier van binnen. Dat is dat het recht ligt, mensen, dan gaat het je leven lang door. Van de ene dag in de andere. Zou God aan zijn volk nooit eens een ogenblikje rust geven? O ja, gij verkwikt uw volk goedertier. En maakt dat een iegelijk dier daar woont zonder verderf. En hij sterkt zijn erfenissen als zijn moeder mat geworden zijn. O ja, en de Heere die komt de kinderbakken wel eens op te lichten. En die komt ze wel eens voeder toe te reiken. Dat doet hij. Maar in het algemeen, mensen, een strijd. Een strijd tot een einde toe. En dat volk van binnen, dat schreeuwt meer als dat ze het ooit van buiten kunnen doen. Ik word onderdrukt, zei die Hiskia. Ik word onderdrukt, wees gij mijn volk. Soms dan denken ze als doodgetrapt zullen worden. Net als een worm. Werkelijk. Soms dan denken ze, het is aan het eind. Het is aan het eind. Maar de scepter, die zal van Juda niet wijken. Nog de wetgever van tussen zijn voeten. En dat is nu die autoriteit. Dat is dat gezag. Dat is die regering van die gezegenden des vaders. Die zijn kerk vergadert. En die zijn kerk brengt onder zijn heerschappij. Maar die ook zijn volk brengt onder de wet. Want de scepter zal van Juda niet wijken. Nog de wetgever van tussen zijn voeten. Dat volk dat krijgt, als ze door God neergeveld zijn en aan zijn voeten gebracht met smeking en zween, dat volk dat krijgt met de wet te doen. Ze krijgen met Mozes te doen. Tegen iemand wezen zal, maar dat de troon Gods en des lams daarin zal wezen. En nu hij Christus als een vervloekte over de wereld gegaan. Voor zijn volk. En de vloek van de wet weggenomen. Maar ook het leven verworven. Door de onderhouding van de wet. Want de wet van het werkverbond is wel verbroken in zijn kracht. Om iemand te rechtvaardigen. Maar die is nooit verbroken in zijn goddelijke eis. Die eis van de wet die is daar gebleven. En daar zegt de Heer Jezus van in Psalm 40. Dat Gods wet was in het binnenste van zijn ingewand. En dat hem die wet vervuld heeft. En dat hem die wet verheerlijkt heeft. Om als een wet der liefde in de harten van zijn arme volk terug te schenken. En u zal de scepter van Juda niet wijken. Het is ook door die scepter van die Christus dat als dat volk onder de vloek van de wet komt, dat ze niet in de wanhoop zullen omkomen. Er was vanavond in de krant van een man van een advocaat, 46 jaar denk ik, die heeft zijn eigen gisteravond doodgeschoten. Zijn eigen doodgeschoten. En u zou een zeker mens in ons leven tekort doen als die scepter er niet was van die Christus. Want met die scepter slaat en dat volk wel op de grond, maar die zou dat volk nooit vernietigen. Nee, die scepter die is tot behoud van die kerk. Die scepter die is tot ondersteuning van de kerk. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. En we hebben een smietenheld die zou zeggen, we hebben een prachtige prentje in Esther en Ahasveros. Ja. En wat is dat? Die Esther die was in 30 dagen niet bij de koning geweest. Ze was benauwd om. Ze was benauwd, maar er was geen andere weg meer. Het moest. Mordechai die zijn kinderen het niet doet, dan is alles afgelopen. Misschien dat het nog meevalt. En toen hij dat schepseltje, dat hij het gewaagd mensen. En werkelijk, die koning die had zijn scepter toereiken. Ze mag komen. En u die grote Heere Jezus, die zoon van David, die zoon van Juda, die gaat de scepter toereiken aan dat volk dat er ziel bij het leven niet meer houden kan. Bij dat volk dat in het leven niet anders doet dan omkomen en schipbreuk lijden. Maar Christus, die heeft de pers alleen getreden. En niemand van de volkeren die was met hem. En hij heeft ze getreden in zijn toorn en vertrapt in zijn grimmigheid. Omdat de dag der wraak in zijn hart was in het jaar van zijn verlossing gekomen. En het is van hem dat we nu samen gaan zingen uit de 89ste psalm. Mijn hand zal hoe het ook gaat hem sterken dag en nacht. Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht. De vijand zal hem nooit door wrevele handelingen, door list of helsbedrog in uiterst denken dringen. De booswicht zal het geweld nooit tegen hem gelukken, nog in of uitlands vorst zijn zetel onderdrukken. Het is Psalm 89, het 10e vers.
Thank you.
Er is staat de scepter zal van Juda niet wijken. Nog de wetgever van tussen zijn voeten. Totdat Silo komt. Dus door al die eeuwen heen geliefden. Heeft God dat geslacht van Juda, die stam van Juda. En dat geslacht van David in het leven behouden. Totdat Silo komt. En u hebben van in begin gezegd dat Christus die neemt het over en die neemt het op en die zal het nooit uit zijn hand meer overgeven. En u heeft die Christus die heeft het in de eeuwigheid voor zijn kerk al opgenomen bij zijn vader. In de raad des vredes. Ziet ik heb lust. O mijn God. Om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijn zin gewas. Die Christus die is met zijn hart de borg geworden. Om tot God te genaken. En die Christus die heeft door de rollen van het Oude Testament zijn kerk vergaderd en zijn kerk bewaard en zijn kerk beschermd door al de donkerste tijden die er geweest zijn. Want toen Christus op de wereld kwam, het is in de kerk nog nooit zo donker geweest als toen. De kerk dat was vol met een vleeselijke godsdienst. Een godsdienst van doen en van laten. Maar de ware prediking van de gerechtigheid Gods. En van de waarheid Gods. En van de genade Gods. Die werd gemist. Daar waren zover als wij het weten geliefden. Daar waren zomaar een enkeling van dat volk van God meer over. Die daar als stillen in de landen. En als verborgen mensen op de wereld leefden. Bij geen mens in tel, door geen mens als het ware gekend. Johannes de Doper, de Heraut van Christus. Die hij nooit in een stad gewoond of op een dorp gewoond. In de wildernis heeft hij 30 jaar doorgebracht. Dat zou misschien bij geen mensen mooi gekend hebben. Zo eenzaam dat zijn leven geweest is. Totdat de tijd aanbrak. Dat God hem naar voren bracht. En zo is het ook in zonderheid. Met Christus zelf geweest, die in de volheid des tijds gekomen is en die het allemaal opgenomen en overgenomen. Die heeft de scepter in zijn hand genomen, de wetgever in zijn handen voor zijn rekening, totdat Silo komt staat. En Silo, dat betekent rust aanbrenger, geluk aanbrenger, zaligmaker, Heere, behouder. Dat is allemaal, ligt dat opgesloten in de naam van Silo. En u kon Juda zichzelf geen rust geven. Ook de stam van Juda kon het niet. Ook niet een van de koningen. Maar totdat Silo komt. Totdat Christus zou komen. En uit zijn mond. Uit zijn mond in Matthäus 11. Daar is het gehoord. Waardoor nooit een mens van tevoren gehoord was. komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rusten geven. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Totdat Silo komt. Want och mensen, als je tot dat volk van God mag behoren, dan kom je helemaal aan het eind met jezelf. Gods volk dat leert bukken. Misschien dat we nog gelegenheid krijgen om over dat andere stukje wat te zeggen. Dat er staat, en dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Maar door die Christus is er een volk op de wereld dat er knieën voor hem leert buigen. Het woeste volk zal voor hem knielen. Zijn vijand legt het stof. We hebben het al 100 keer gezegd, mensen. Het is zo gelukkig dat hij zijn eigen baas neerzet. Want hij viel vanavond nog in de hel. Hij zou vanavond nog in de hel terechtkomen. Ik weet wel, er zijn zoveel mensen die dat niet meer beheren te horen. Maar het is allemaal de waarheid. Het is allemaal de waarheid, hoor. Van begin tot het einde toe. Ga je wel. Maar terug kun je ook niet meer. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En behoeftig volk in hun nood, in hun ellende en pijn, maar ze worden allemaal gemist gebracht. En ze komen allemaal in de dood met dreigen terecht, allemaal. En dan zeggen ze soms, o God, zou er in Grand Rapids, zou er in Michigan, zou er in Amerika, zou er in Nederland wel één mens wezen die zo dood is als dat ik ben. Zo dood en zo koud en zo ongevoelig. Zou het nog wel eens ooit, zou het nog wel eens ooit breken. Zou het nog wel eens ooit breken. Er zijn vrouwen in Rotterdam vroeger van God zoveel geleerd en ontvangen. Ze zei, ik denk, al zou er vanavond een kanon op de preekstoel staan, dat afgeschoten werd, dat mijn hart de hart nog niet zou breken. Nog niet zou breken. Ja, ja. En dat volk, dat komt allemaal in de dood terecht. Allemaal. Want de wet die slaat ze neer. En de wet die ontneemt ze alle moed. Maar het evangelie dat richt ze op. En dat beurt ze op. En het evangelie, dat gaf aan mijn hart de vertroostende geest alleen. Als het maar een weinigje opgelicht wordt. Als het maar een weinigje geopend wordt. Maar het is de meeste tijd zo gesloten, mensen. En je moet niet denken dat je zelf open kunt maken, hoor. Nee, je kunt zelf niet openmaken. Je kan er wel tegenaan kijken, maar er niet in kijken. En er niet door kijken ook. Dat is onmogelijk. Maar totdat Silo komt. En nu die Silo die is gekomen in Bethlehem Ephrata. En die is gekomen tot het Joodse volk. Maar jong en oud, klein en groot, die moet hier komen. Die moet hier komen. Ja. In ons hart. En in ons leven. Nee. Zitten er nog zielen vanavond. Die er nog een beetje hoop op hebben. Zitten er hier nog zielen. Die zei van de week heeft God me nog vertroost en bemoedigd. Dat de dag nog zal aanbreken. Of is dat jaren geleden dat je Gods stem hebt gehoord. Is dat al jaren geleden, mensen. Want je kan wel eens bemoedigd worden. Maar onthoud maar. Bemoedigingen, daar begin ontmoetingen, hoor. Daar ben je geen ontmoetingen. En vertroostingen, daar zijn geen oplossingen. En u kan er wel in het leven gehouden worden. Hier is wat oppikken en daar is wat oprapen. En daar is wat krijgen. Maar u sukkelt toch zomaar voort, mensen. In banden en gevangenis, niet verlost, he. Niet verlost. En als er nou voor de dood geplaatst wordt, dan zegt een o God. O God, hoe zal ik het maken, he. Hoe zal ik het maken? God me vannacht eens opriep. Heb ik dan grond onder mijn voeten? Heb ik dan zekerheid in mijn hart? Is dan van onderhandeling afhandeling geworden? Hij ten ere me in zijn verbond overgenomen. En in het huwelijksverbond ben ik in ondertrouw. Allemaal vragen hoor. En gemeente, dat is de weg langs welke God zijn kerk leidt en voert. Langs welke God zijn kerk leidt en voert. Onthoud het maar. Er is geen andere weg om getroost te kunnen leven en om eenmaal zalig te kunnen sterven. En we zullen tussen de wieg en het graf er wat van moeten weten. Dus dat toch punten moeten zijn, mensen, die de hemel in ons leven heeft aangewezen en waar de Heer zichzelf met ons bemoeid heeft. Waar God tot ons gekomen is, totdat Silo komt. Nee. Niet wij tot Silo, maar dat die Silo tot ons komt. En als die Silo tot ons komt, dan komt het tot een onrustige ziel. Dan komt het tot een onopgeloste ziel. Dan komt het tot een ziel die God niet ontmoeten kan. Dan komt het tot een ziel waar terecht voor voldaan moet worden. En die met God verzoend en met God bevredigd moet worden. Gelukkig dat dat evangelie nog verkondigd wordt, mensen. En dat die blijde boodschap nog gehoord mag worden. De scepter zal van Juda niet wijken. En de wetgever van tussen zijn voeten. En u zal Christus, die zal het nooit overgeven. Nooit. En daarom mag dat volk zingen, geeft aan het wild gedierd. Dat niets in het toen ons ziet. De zielen van je tortelduif niet over. Laat grote God om een gehaat erover. U kwijnend volk, niet eeuwig in het verdriet. De Heere mocht die enkele woorden van vanavond nog zegenen. Och, mocht nog eens naar binnen gaan missen. En de Heere mocht er zijn handen nog eens op leggen. Dat we vannacht de kracht en de troost erop van mochten ervaren. En dat we tot dat bewustzijn mogen komen, maar nog een gebracht binnen. Dat we onder die scepter en onder die wetgever gekomen zijn. En dat we eronder zullen blijven. Omdat Christus betuigd heeft uit degene die gij mij gegeven hebt. Heb ik niemand verloren. En niemand. Niemand zal ze uit mijn hand drukken. Amen. Heere, ge mocht het enkele woord nog zegen en heiligen en nog vruchtbaar maken tot lering en tot bekering, tot leiding en tot onderwijzen. Breng ons nog veilig tot onze woningen. Wil ons voorbereiden voor de Sabbatdag. Als met uw lieve raar bestaan kan. wil al de noden persoonlijk en huiselijk en kerkelijk en maatschappelijk en in de wereld, och, wil het nog eens vervullen, dat het u zelf nog eens aan mocht trekken in de benauwdheid der tijden. En dat ge al de noden genadig vervullen mocht uit hem door uzelf. Breng ook straks een van onze kinderen nog terug uit het oude vaderland in het einde van de week, als met uw lieve raad bestaan kan, dat we elkander nog weer terug mogen ontmoeten voor een enkele week. En dat ge uw aangezicht over ons en over al uw volk nog genadig mocht doen lichten en al de noden vervullen voor dag en nacht, voor tijd en eeuwigheid, in de verzoening van onze misdaden, om Christus willen. Amen. Psalm 97, het eerste vers. Gods vriendelijke aangezicht. Nou, God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. Gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. Hem dekt met majesteit der wolken donkerheid. Hij vestigt zijn troon op het heilig rijksgeboom. Vol recht en wijs beleid. Het eerste van Psalm 97. Zegen des Heeren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.